Welkom bij Radio Maria.
In gesprek met de religieuze. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Patrick van den Hoeven.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons vandaag bij zuster Judith in het klooster in Ukkel. Dag zuster, zoals gewoonlijk beginnen wij met het verre verleden. Je bent uiteraard katholiek. Waar heb je eigenlijk je geloof leren kennen? Kwam je uit een gelovig gezin?
Ja, zeker. Heel zeker. Uit een heel gelovig gezin, waar iedere dag, wat ik mij nog herinner, iedere dag gebeden werd, vooral 's avonds het rozenhoedje. En als wij in slaap vielen, kwam de bed van ons vader soms op ons terecht, om ons weer te wekken en om weer verder te bidden. En er werd ook nog altijd bijgebeden iets. Wij baden ook altijd de litanie, wat men nu verleerd heeft.
Is dat de litanie van alle heiligen?
Van Onze Lieve Vrouw.
Ah, van Onze Lieve Vrouw.
Okay. De litanie van Onze Lieve Vrouw, die baden wij ook daarna. En dan kwam er soms nog een gebed achter voor een bepaalde nood. Gewoon omdat wij van de boerderij waren. Een koe die moeilijkheden had. Een koe die moest haar jongske ter wereld zetten, een kalfje krijgen. Of een varken dat moest biggetjes op de wereld zetten. Dat was niet altijd heel eenvoudig. En dat was ook altijd niet zo lukkende. Er moest soms de veearts bij gehaald worden. Dus daar werd ook voor gebeden, voor al die dingen.
Ja. Je woonde ook in een dorp. Ik neem aan dat er een dorpspastoor was en een dorpsschool, of klopt dat?
Een dorpsschool was er, ja. Wij gingen met de schoolmeester naar de school. En dat was jongens en meisjes samen. Mm-hmm. Maar ik herinner mij daar niet meer zoveel van. Er was een meester, zegt men, mij heeft men mij nadien verteld, mijn broer, die zeer hartelijk, en ook mijn zus nu onlangs nog, die zeer hartelijk was. Hij kwam mij thuis halen en had mij bij de hand. En we gingen dan zo samen te voet naar school. Hij had ook al regelmatig een cadeautje mee voor mij. Hij had een boontje voor mij, maar dat herinner ik mij niet meer. Dat is mij later gezegd geweest. Mm-hmm. Waarom, weet ik niet. Ik was ook het kleinste van de groep. Niet de jongste, maar wel de kleinste.
Van hoeveel kinderen?
Wij waren met 7 kinderen, maar toen waren we nog niet met 7. Dus begonnen.
Ja, ja. Ja. Maar het uiteindelijke gezin
ons moeder heeft 8 kinderen ter wereld gebracht. 1 kindje is gestorven op 7 maanden. Vroeger was dat de convulsies, dus de stuipen. Mm-hmm. En dan daarna kwam terug. De oudste was een meisje. Dan 2 jongens. En dan kwam ik. Ik was dan de 4e zeker, hè, in de rij. En dan een jongetje nog tussen mij en mijn andere zus. Dat is dan overleden. En dan kwamen nog 2 kinderen. Zijn er nog 3 kinderen gekomen, ja.
En herinner je u nog de pastoor van vroeger? Of
nee, daar heb ik geen. Wij woonden tegen het kerkhof. Wij zijn onlangs enkele, een jaar of 5, 6 geleden, heeft mijn zus en mijn schoonbroer mij meegenomen nog eens terug naar het dorpje Wange, bij Landen. En daar, maar ik herkende dat huis niet meer. Ik ben daar nooit meer geweest. Dus ik heb mijn weg gegaan, eigenlijk deels in Brussel, deels in het klooster, maar ook een stuk in Brussel eigenlijk, heel jong, weggetrokken thuis. En dan als wij.
Welke leeftijd was dat? Dat je bent naar Brussel gegaan?
Ja, wij zijn eigenlijk dan vanuit Wangen naar Budingen komen wonen, juist na de oorlog, in 1946. En in 1947 is ons moeder gestorven. En dan is mijn vader dus met zijn 7 kinderen alleen gebleven en heeft ze ook proberen bij te houden en op te voeden.
Ja.
Zo goed en zo moeilijk als het ging, plus de boerderij. Zodanig dat de 2 jongens zijn vlug gaan werken om ook wat bij te brengen binnen het gezin. Want een boerderij is natuurlijk, je hebt uw dieren en zo, maar je moet er heel wat voor hebben voor 7 kinderen groot te brengen.
Absoluut.
En mijn tweede broer is dan ook gaan werken vroeg. En ik was dan ja, zo ook wat de derde jongen die dan nadien ook thuis mee op het veld ging werken, mee met pa. En de anderen gingen dan nog, waren dan nog thuis en begonnen dan ook stilaan op een zeker moment uit te huwelijken en te vertrekken.
En wat deed jij dan, laten we zeggen, tot je 18e?
Wij gingen, als wij in Budingen kwamen wonen, woonden wij dan ook in een heel oud huis. We kwamen eigenlijk uit een comfortabel huis in Wangen. Na de oorlog is de eigenaar daar komen in wonen en wij moesten dus verhuizen. We kwamen in Budingen en dat was nog een heel oud huis, een leme huis. Maar daar waren dan nog stallingen die in steen waren en dan is daar heel vlug een ander huis gebouwd om daar dan in te wonen. Maar ons moeder, die dan in 1947 overleden is, dat is nog in het oude huis geweest. Dat was nog met die oude vloer waar je zand op strooide zo. Dat hebben wij nog gekend met een heel hoog dak. Dat was zeer hoog. En dan met allemaal mooie eikenbalken erin. En dat is dan later allemaal schuur geworden. We hebben dat laten transformeren naar schuur. En pa heeft heel vroeg, zo vroeg mogelijk, een ander huis laten bouwen voor ons allemaal. Mm-hmm. En ik ben, omdat er veel kinderen waren, kwam op een zekere dag, komt er daar een dame toe, op een zondagnamiddag, uit Brussel. En dat was door een beenhouwer die bij ons in de gebuur woont, maar die in Brussel zijn beenhouwerij had. En hij zegt, ja, als je een dienstmeisje nodig hebt, daar zijn veel kinderen. En ik was bereid om mee te gaan. Dat was goed, ik ging mee.
En hoe oud was je toen?
15 jaar en een half. Oh, ja. Ik had dan een tijd bij de zusters van Vorselaar op school geweest. Dat waren dan vroeger de scholen, hoe noemde die?
Dus van de christelijke scholen?
Ja. En in Budingen was een hele grote school. Het was een mooie school. Een mooi klooster en verschillende zusters ook. En ik had mij ook dan al een keer nadien, dat was dan nadien. Daar heb ik dan in Brussel, in Molenbeek, 3 jaar en een half gewerkt. En dan was ik het moe. Heb ik zelfstandig weer naar huis gekomen. Maar dat was niet ingeschreven. Dat was nog de tijd dat je zo kon gaan werken.
Ja, dus je had op dat moment niet meer, je liep geen school meer.
Nee.
Je werkte gewoon.
Ja. Maar die mevrouw was wel zeer, zeer lief. En zij wist ook wel dat ik ook nood had als kind om bepaalde dingen nog te weten. Zij vertelde veel over koninklijke families, over dingen. Zij bracht mij ook een beetje bij zo in. Zij de bepaalde filmen, gaat daar eens naar kijken, gaat daar eens naartoe. En ja, ze was heel, heel lief. Heel goed voor mij. Heel goed, ja.
Wanneer was eigenlijk het moment of de eerste keer dat je misschien een begin van roeping voelde?
Ik heb altijd gedacht, ja, huwen, dat ga ik niet doen. En een gezin stichten niet. En ik ging heel graag naar de mis. Ik kon heel erg genieten van een hele mooie mis. Dat hadden wij in Budingen. Was een koster die alle dagen de mis in het Gregoriaans zong.
Zo, dat is wel heel speciaal.
In de week zelfs. Wij gingen dus iedere dag, als ik thuis nog was, als de koeien gemolken waren, en in de zomer dus, het was heel vroeg, gingen we naar de wei de koeien melken. En dan nadien maakten we ons klaar en roef met de fiets naar de parochiekerk. En dat vond ik altijd heel mooi. Die zang, dat heeft me altijd getroffen. En dan op een zeker moment, ja, ook. Als ik in Brussel werkte dan al, en dan nadien heb ik terug naar huis gekomen, en ben ik op een boerderij nog gaan werken. Maar dan bleef ik niet slapen. Ik ging daar werken, een beetje helpen, en ik kwam 's avonds weer naar huis. En dan groeide wel dat verlangen. Als ik dan 's avonds met de hond in de wei ging wandelen, dan bad ik altijd. En dan dacht ik aan de missies, ik ging naar de missies gaan.
Was dat een idee dat je
een
had
idee
om
dat
missiezuster
ik
te worden?
Van een missiezuster, dat groeide zo.
Ja.
Allee, ik heb eigenlijk heel veel gebeden, ik heb precies gebeden om dat mogen te worden.
Ja.
Ik heb dat eigenlijk afgesmeekt.
Had je een idee van waar je eventueel naartoe
nee,
had?
Nee, geen enkel. Want de zusters van Vorselaar hebben mij ooit eenmalig aangesproken. En dat heb ik weggeduwd.
Oh, ja.
En daar moest ik niet van weten. Niemand moest zich bij mijn zaak bemoeien. Zo was het een beetje. Allee, ik wou het allemaal alleen doen. Ja. Maar ik heb heel veel gebeden. Heel veel. Ja, ik heb het precies van de hemel afgedwongen. Laat mij naar het klooster gaan, want ik zie niets anders. Tot op een zeker moment, dat was dan iets heel wonder. Okay, ik was dan ook in de Eucharistische kruistocht. Mm-hmm. Kom ik in een huis binnen en er lag daar een folder van de Sint-Elisabeth-school van Ukkel. En die was gratis, toen. Ik pak dat papier, ik kreeg dat, krijg ik dat alstublieft? Ja, je mocht dat meenemen, neem dat maar mee. Onmiddellijk heb ik contact genomen met de school en zo ben ik dan naar hier gekomen.
In Ukkel?
In Ukkel. Ik dacht, ik ga verpleegster gaan studeren, waar ik vroeger niet veel aan gedacht heb. Maar ik dacht, ik moet iets doen, iets nuttig doen. Als ik niet trouw, geen gezin sticht, moet er iets nuttigs gebeuren. Thuis blijven zitten gaat ook niet. Dus er moet iets nuttigs zijn. Ik ga dan verpleegster studeren, maar ja, dan zag ik de zusters en zo. En dan kwam nog veel meer. Ja, dat was het zo. Ik ging in het klooster binnengaan eigenlijk.
En dat waren de zusters waar je nu in de
congregatie nog altijd in ben.
Welke congregatie is dat precies?
Dat zijn de gasthuiszusters Augustinesse van Leuven. Mm-hmm. Die hier in Ukkel zijn ze gesticht, is het hele complex van kliniek en later pas school, klooster ook, is later gekomen. Maar het ziekenhuis is gesticht in 1908, zoiets.
Ja.
Dan had de bisschop van, die toen bisschop was, ik weet niet wie, van Mechelen gevraagd, willen jullie een katholieke kliniek stichten? En dan hebben zij hier de grond gekocht, maar het was veel groter als dat het nu is. Er was alles erop en eraan, een boerderij, een wasserij, een bakkerij en een ziekenhuis van over de 400 patiënten. Met alles, algemene kliniek was dat, waar iedereen in verzorgd werd. En waar ook de patiënten, niet zoals nu, zanderdags naar huis, sommigen bleven zelfs tot aan hun dood. Want toen bestond er nog geen rusthuizen, of weinig. Dus de patiënt mocht heel lang blijven.
En je zag die zusters, en wat sprak u dan zo
ja,
veel
toen,
aan?
Ja, natuurlijk. Zuster? Ja, als ik die zusters zag met hun mooie uniformen, met hun witte kleren en alles en hun mooie uniformen, ja, dan dacht ik, ja, daar ga ik binnen. Hè. Daar ga ik binnen, dat was zo mooi. En ook het geheel van Ukkel was zo mooi. Die kapel was zo mooi. Wij hadden dan een kleine kapel. Ik heb dan dat voorbereidend jaar gedaan. In 58. Ik ben hier eigenlijk in 58 toegekomen. Ja.
En wat was de bedoeling van dat voorbereidend jaar?
Als ik dat papier gezien heb, dat ik voor verpleegster kon studeren hier gratis. Maar ik kon niet beginnen zonder ingangsexamen. Ik had mijn humaniora niet gedaan.
Ja.
Dat ging niet. Dus ja. Ik ga gezwind naar de examens. Maar ja, dat ging niet. En dan heb ik een voorbereidend jaar gedaan. En dan heb ik terug examen gaan doen. En dan was ik erdoor. Ja. En dan heb ik niet begonnen aan mijn studies. Ik dacht, als ik nu ga beginnen, dan ben ik te oud. Misschien heb ik geen goesting meer om dan naar het klooster te gaan. Eerst het klooster. En roef het klooster in. En dan alleen ben ik aan de vroegere algemene overste gaan vragen. Mooi. Op mijn knietjes voor haar gaan zitten en gevraagd, mag ik alstublieft hier binnenkomen? Maar mijn kind, zegt ze, dat heb ik al lang gezien. Natuurlijk moet dat. Ja, het was
eigenlijk heb je nooit getwijfeld om eventueel een andere congregatie te doen?
Ik ben mijn eerste... Ja, getwijfeld niet. Ik ben ooit gaan kijken, want vroeger waren hier dus in de school... Dat is hier dan ook een school geweest. Enfin, een hele tijd hebben wij dus... Na de oorlog heeft die overste dus, zuster Marie Lyons, heeft dan ook een Nederlandstalige verpleegsterschool gesticht. Dus, en dan eerst met ziekenoppasters, dan verpleegsters. In het moederhuis van de kliniek kwam een vroedvrouwenschool. Men had daar ook al Franstalige leerlingen in de kliniek. Dat was dan Saint-Camille. Dat waren de Franstaligen, maar die sliepen in de kliniek. En dan heeft zij hier, als het klooster hier gebouwd is in 1937, in de oorlog zijn de zusters van Leuven naar hier gekomen, naar hier gevlucht. Maar hier werken toen ook al zusters, maar die woonden hier niet. Deels, misschien wel, maar hebben ook in Ukkel gewoond. Maar dat weet ik zo zeker niet meer.
Goed, we gaan er heel eventjes uit voor een stukje muziek, maar we gaan zeker straks verder. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij zuster Judith in Ukkel. Ja, zuster, u hebt daar straks verteld dat u naar het klooster ging, of tenminste dat u in het klooster wilde binnengaan. Hoe ging dat dan concreet? Ging je naar de overste, zei ik wil zuster worden?
Ja, zo ging dat. Ik ging haar mooi vragen. Eerwaarde moeder, toen werd zij zo genoemd, eerwaarde moeder, mag ik binnentreden? Ik zou graag hier binnentreden. Ja, mijn kind, zegt ze. Ik had het al lang gezien. Kom jij maar binnen. En dan werd de datum vastgelegd. Mm-hmm. Dus op 8 december ben ik dan binnengegaan. Er werd altijd een datum meestal genomen van Onze Lieve Vrouw. 8 december.
1959.
Hè? Ben ik dan binnengegaan.
En was dat dan met een eucharistieviering?
Nee, dat was in de namiddag. Dat was dan met heel de familie. Met een grote camionet gevraagd dat heel de familie kon meekomen, dus broers en zussen eigenlijk, hè, en mijn vader. En de pastoor was er dan ook bij, van de parochie, van Budingen dan. Mm-hmm. En dan kwamen wij binnen. Ja, dan werd je ingeleid in de spreekkamer, in een van de spreekkamers. En daar kwam men u halen. Je had dan ook al een zwart kleed aan en zo'n kap daarover. Je had al op voorhand gekregen wat je moest meebrengen.
Was je dan meteen volwaardig zuster? Of
nee, dan werd je postulant.
Postulant.
Postulant. Okay. Dat was uw eerste ding, was postulant. En dan werd je al zingende door de gangen geleid. En hier in Nukkel waren mooie gangen. En het was een hele afstand. En je werd heel plechtig al zingende met al de zusters voor u, werd je binnengeleid in de kapel. Het was een zeer mooie, mooie evenement eigenlijk. Hè. Allee, zeer ontroerend ook. En de familie mocht dan ook volgen. En dan nadien werd de familie afgescheiden en jij ging dan mee. Dat was dan een kleine ceremonie. En daar werd u dan ook, er werd in de refter gegeven de naam.
Ah ja.
En ja, voor mij was er een probleem. Mijn naam Judith. Er was geen heilige Judith. Ik heb er nog wel een gevonden nadien. Maar allee, ja, Judith, ja. Dat is wel in het Oude Testament. Dat is een grote vrouw. En die is ook gelinkt aan Maria. Hè? Zij heeft haar volk verlost. Het boek Judith is de voorgangster, zou ik zeggen. Wordt aan Maria, aan onze lieve vrouw, bijna gelinkt omdat zij haar volk ook verlost heeft.
En toch mocht het dan?
Ja, en dan hebben ze gezegd, ja, het is goed. We zullen het nog eens nakijken en het is goed, je mocht dan. En dan werd je opgenomen in de refter. In de grote, 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 magnifieke refter. Ja. Met kleurramen zo, het was prachtig. Allee, het klooster van Nukkel was uitzonderlijk mooi ook. En dan waren er een hele groep zusters. We waren dan in de 60 zusters. De grote zusters, de geprofeste. En dan de novice.
Jij was novice dan?
Dan was ik postulant.
Eerst postulant?
6 maanden postulant.
6 maanden.
En dan... je werd dan, als je dan in de refter was, moest je ook ofwel een liedje zingen, maar dat weet ik niet meer welk dat ik gezongen heb. Ik heb een lied moeten zingen. En dan of een gedicht opzeggen als je niet kon zingen. Dat was zo een traditie. En dan werd er koffie gegeven en zo. En ondertussen denk ik dat je kon afscheid nemen van de familie en dat je wegging. Maar als ze dan weggingen, en dat was dan gebeurd allemaal, je had dan je naam gekregen, je had dan in de refter koffie gedronken en... waarschijnlijk ook een stuk taart of zoiets. Want het klooster had een bakkerij. Er was een zeer goede patisserie. Hè? Zeer goede. De zuster die stond voor de bakkerij was uitmuntend goed. En dan nadien ben ik terug naar de kapel gegaan. En daar ben ik dan... is alles losgekomen van emoties. En ben ik beginnen wenen. Maar wenen... Wat heb ik toch gedaan? Wat heb ik gedaan? En er was een zuster. En die zag dat en die ervaarde dat ook wat er gebeurde. Want die was het jaar voor mij binnen.
Ah ja.
En die pakt mij vast, zuster Luc, noemt ze. Een hele schone, grote zuster uit West-Vlaanderen. En die pakt mij vast met haar armen rond mijn schouder. Kom, kleine, zegt ze. Kom bij mij mee. We gaan naar de sacristie en we gaan alles klaarleggen voor de mis. Ja, dat was een prachtige sacristie met al dat meubilair en al die gewaden. Ja, mijn tranen waren direct gedaan en direct gedroogd. En zo begon het.
Je was dan postulant voor 6 maanden.
Ja. En dan werd je ook samen met de novice.
Ja, en wat is de bedoeling van postulant? Is dat om eens te zien of dat je het kloosterleven aan kan?
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
En ook
het noviciaat. Ja.
Maar dat is dat
viel goed mee. Maar het is in hetzelfde gebouw. En ik had dan ook een contact gehad met de novice-meesteres voordat ik binnenging. En dat was goed, maar die was ziek en die was dan op rust. En dat was de andere novice-meesteres. Wat ik nog niet snapte als ik binnenkwam, ik had het nog niet door dat iemand anders was. Allee, daar werd je eigenlijk niet mee bezig op dat moment. Mm-hmm. En dan werd je gewoon ingelijfd en dan was het. De uren van stilte, de uren van gebed, de uren van het onderhoud van het klooster, dat waren dan de binnenhuiselijke taken, zeker als postulant en ook als eerste jaren van officiaat.
Was dat een moeilijke aanpassing? Want je kwam toch uiteindelijk uit een gezinsleven thuis en plots had je een soort van strak schema dat je moest volgen. Was om je daaraan aan te passen?
Ik heb daar niet... Enfin, ik heb wel af en toe een keer gesputterd. Dat wel, waarschijnlijk. En ik was nogal spontaan, en nu nog. Ik zegde het regelmatig zo'n keer, maar je hebt ook het was ook heel stil, eigenlijk. Hè. Het was silentie, strikte silentie. En je mocht ook niet met de geprofeste zusters spreken.
Oh ja.
Dus dat was zeer afgescheiden. Okay. En daar was dus de novice-meester, stond dan voor u in, die u begeleidde, die u conferenties gaf, die u het leven, de constituties van het huis liet horen en die conferenties gaf, iedere dag.
En mocht je soms buiten of was dat
Nee. Als ik binnenkwam, was dat zo gezegd definitief. Dan was er nog geen enkele zuster die naar huis mocht gaan.
Ook niet als er een sterfgeval was?
Dan, dat weet ik niet. Maar het jaar erop was het verkiezing. Gemeenteverkiezingen in Budingen.
Ja.
En de streek van ons, Kanten. En dan zijn ze mij komen halen met een wagen uit Budingen, iemand. En ben ik gaan kiezen. En ben ik thuis ook nog binnen geweest, natuurlijk. Maar ik vond dat heel normaal. Ik was content om terug te komen. Dat was heel normaal, ja.
Als je dan zuster werd, kreeg je toen zeker toch nog een habit, neem ik aan.
Dat was na 6 maanden. Dat was de eerste kleding.
Dus
de kleding.
Als je postulant was, had je nog geen specifiek habit dan?
Jawel, je had een zwart kleed, maar dat was dan normaal een zwart kleed.
Oké.
Okay. Ja. En ook een soort pellerin en een kap. Ik denk ook een voiletje aan, denk ik.
En na 6 maanden kreeg je dan...
En na 6 maanden werd je gekleed. En dat was zeer mooi. Dat was dan zo de grote kledingsdag. Dan werd je in het lang wit gekleed, zoals je voor een huwelijk, ja. En dan werd uw haar ook geknipt en kreeg je uw kleding aan. Ja.
En hoe
werd je dus in de kapel gekleed ook?
Een wit kleed? En was
dat was een blouse, een witte blouse.
Oh ja.
Hadden wij. Want het moest ook dienen voor de zieken te verzorgen. En wij hadden een witte kap ook aan. Een zwarte rok, lange rok, en een scapulier. Echt mooie scapulieren stof, zo. Mooie zachte stof, zo, die erover was. Van voor was dat in. Dan had je een ceintuur en daar een lange witte paternoster.
Ja.
En dan je kap. Maar je kap, als die dan aan was, dan zag je niets meer. Die was zodanig waard je ingepakt, je hoofd. Dat je opzij niet meer kon zien. En het was zo moeilijk voor nog een tas te nemen en te drinken, want die maat van die kap was in de weg. Die kap was in de weg. Werd die kap te veel achteruit gezet, dan verloor je ze weer. Ze moest tamelijk goed. Er was nog een bepaalde regel rond. dat was niet gemakkelijk, maar ik vond het zo plezierig met die lange rok de trappen af te komen zo. En dan kwam, dat was dan in 60 ben ik dus gekleed. En in 62 begon heel de evolutie van de herkleding. En wij moesten ons haasten om gekleed te zijn, want de bisschop van Dijon had 3 zusters gevraagd vanuit ons congregatie naar Frankrijk te gaan, naar een kliniek rusthuis, naar een kliniekje. En dat was in de streek van Bourgogne, de goede wijnstreek, Nol, hè. En daar zijn dan in de maand mei, in 1962, zijn 3 zusters vertrokken. Het moesten 3 verpleegsters zijn, die daar altijd dag en nacht verantwoordelijk waren voor die kliniek. Die is dan omgevormd tot rusthuis. Dat was niet van ons, maar wij moesten de aanwezigheid daar garanderen en ook de kwaliteit van de verpleging. En inderdaad, zijn daar 3 zusters naartoe gegaan.
Je was dan, dus na postulant werd je dan...
Novice.
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 Werd daar ook een bepaalde opleiding gegeven of iets?
Ja, dat ging verder eigenlijk. Dat
uitleg
ging
over de congregatie of
ja,
zo?
Ja, dat kwam daar allemaal door. Dat ging verder.
Maar je kreeg geen, laten we zeggen, geen theologische opleiding misschien?
Nee, was niet zo hoog was het niet.
Ja.
We kregen goede retretes ieder jaar. Dat was dan, ja, we hadden Franciscaan, die ook, een pater Franciscaan, die ons kwam lesgeven. Iedere dag kregen we daar ook een les van, denk ik. En dan kregen wij ook Gregoriaanse zang van een Franciscaan, hier vanuit Vogelzang, hier vanuit Woluwe.
Woluwe, ja.
Ja.
En na een jaar was je dan?
Na 2 jaar.
Na 2 jaar?
2 jaar.
Dus noviciaat was dan een jaar en een half ongeveer, klopt dat?
Het noviciaat was 2 jaar.
Ah, toch 2 jaar.
Ja, 2 jaar. En het was 2 jaar en een half dan.
En dan werd je
3 jaar. En dan,
definitief.
Dan had je tijdelijke gelofte.
Ja.
En dan kreeg je ook je ring aan.
En die tijdelijke gelofte, welke gelofte waren dat dan?
Ja, dan was dat al met een afgevaarde van het bisdom. Dat was de deken van Ukkel. En dan was dat plechtig onder de Eucharistie, plechtig. Ja, ik beloof dus de 3 geloften. Ik beloof mij dus aan te sluiten met deze gemeenschap. Maar ik weet niet hoe, ik ken de formule niet meer.
Nee, maar het waren maar 3 geloften?
De 3 geloften, maagdelijkheid, zuiver. Zuiverheid en gehoorzaamheid. Hè.
Armoede misschien?
3 geloften.
Was het niet armoede?
Armoede, ja. En maagdelijkheid en
gehoorzaamheid.
Gehoorzaamheid, ja.
Dat is het.
Dat was de moeilijkste. Gehoorzaamheid was de moeilijkste.
Maar je werd daar toch op voorbereid, neem ik aan?
Ja, ja, je werd daar op voorbereid eigenlijk. Ja. Hè. Ja, ja, ja. En dat was altijd ook met prachtige, plechtige mis. Met alles erop en eraan, met verschillende priesters. En met veel, toen konden ook nog misdienaars hebben en zo. Dat was zeer, zeer mooi. En dan werd het koor mooi gezet met het rood tapijt en de rode loper en zo. Ja, dat was zeer plechtig allemaal. Zeer plechtig.
Als je dan definitief zuster waart eigenlijk,
ja,
kreeg je dan een opdracht? Want dan, bijvoorbeeld,
ofwel als je gestudeerd had op voorhand, dan mocht je naar de kliniek al gaan werken. Ah, ja. Kreeg je een opdracht in de kliniek.
Ja.
Maar als je nog moest studeren, ik ben tamelijk lang in het noviciaat mogen blijven, omdat ik liever er bleef. Ik heb dan gevraagd, ik zeg, laat mij niet studeren, ik zou liever in het klooster blijven. Bijna als contemplatieve.
Mm-hmm.
Dat was zo mijn aantrekkingskracht, zo. Ik wil meer bidden, ik wil meer zang, zo, al die dingen, die mooie dingen van het klooster. Ik heb er eigenlijk genoeg. Ik moet geen verpleegster worden. Mm. Ah, nee, zegt de novice meesteres, dat kan niet. Want dan ben je keukenzuster of zoiets en ja, later zo. Gaat je daar wel onder lijden, zegt ze. Nee, je moet ook verpleegster worden.
Mm-hmm.
En dan gaat het naar school. En,
ja. En dan heb je... Hoe lang was dat, studeren?
3 jaar.
3 jaar.
3 jaar. Maar ondertussen was verpleging ook al veranderd. Vroeger was dat A1 en A2. Je had de ziekenoppasters, je had dan de verpleegsters. Dat was de vroegere tijd. En dan wij waren, de A1 en A2, wij hadden dan ook... Ondertussen kwamen de jongens ook al binnen in de verpleegsterschool. Vroeger was dat niet. In het begin was dat allemaal meisjes... En dat was ook allemaal internaat eigenlijk. Hè. Ze sliepen allemaal hier.
Mm-hmm.
En die hadden ook allemaal de kans om naar de mis te gaan. En dan nadien op de dienst. Het was zeer, zeer christelijk en zeer, zeer goed in handen gehouden. Mm. Ja.
Goed, dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek.
Agat ist von unserer Königin Maria, Altheit Magd, ein Mutter von Gott.
Maria, fest mit vor uns den Besten, Gesetz vor uns ein Schluss.
Oh. Gesandt van de Engel, werd een aartsengel tot de Moeder Gods gezonden, om de blijde boodschap te verkondigen. Toen aanschouwde hij omheen uw menswording en riep in opperste verbazing met zijn hemelse stem:
Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij zuster Judith in Ukkel, in het klooster. Ja, zuster, je had daar straks verteld van uw periode als postulant en novice. Je bent dan ook gaan studeren.
Voor verpleegster.
Verpleegster.
Ja.
En daar heb je drie A2, jaar gestudeerd.
A2. En daar heb ik drie jaar gestudeerd.
Als je dan afgestudeerd was, wat was uw volgende opdracht?
Dan kreeg je een taak in de kliniek naar gelang dat men u nodig had. Op dit moment had men mij nodig om de algemene waakster te zijn van heel het ziekenhuis, behalve het moederhuis en de premature dienst. Die niet, dat was een aparte sector. Mm-hmm. Maar wel het ziekenhuis. Dus er kwamen nieuwe patiënten binnen in de spoedgevallen. Er was een operatie die gepland was, een dringende zaak. Gaan kijken naar een zieke die niet goed ging of zo. En ik deed alle avonden ook, omdat ik dat zo zwaar vond en zo erg vond. Ik voelde mij daar niet voor bekwaam. Maar ja, de algemene overste legde mij die taak op. En er was ook iets gebeurd. Er waren twee algemene waaksters en die gaven hun ontslag op hetzelfde moment en die gingen weg. Er was wellicht iets gebeurd in het ziekenhuis. En dan heb ik die taak moeten opnemen tot als het volgende jaar van de studenten gedaan was. En dan zijn er twee jongens, twee mannen in mijn plaats gekomen. Dat was dan 7 nachten waken, 7... En 7 dagen, dus vrij zijn, nachten vrij. En zo ging dat op en neer. Maar ik heb dat, die periode, tot aan het volgende nieuwe schooljaar, tot als de studenten uitkwamen, heb ik moeten dragen.
Het was dus een zware periode op dat
een
moment?
Een zeer zware periode.
Want je was natuurlijk niet
zeer
alleen verpleegster, je was ook nog zuster.
Ja, het, maar, ja je sliep
leven.
Dan ook, ja. Wel, je kunt veel dingen niet doen, want je sliep in de dag. Maar 's avonds ging ik naar de parochie, naar de mis. En dan nadien vertrok ik naar het ziekenhuis. Mm-hmm. Van denk van 8 uur of van 9 uur tot 's morgens 7 uur. En dan werd je afgelost en kwamen de andere zusters toe en de andere verpleegkundigen die de taak overnamen.
Maar kon je combineren, hè? Want soms zegt men wel eens ora et labora.
Ja, maar het was wel, maar het was hier wel heel zwaar. Voor mij was dat heel zwaar. Ja. Omdat je geen voldoende tijd had om te herstellen, zou ik zeggen.
Kon je ook soms, of ik weet niet of het nodig was, dat je abstractie maakte van patiënten, dat je zei, als ik mij daar te veel emotioneel laat doorgaan, dat je misschien het niet meer aan kunt, omdat ik neem aan dat in een ziekenhuis soms moeilijke gevallen voorkwamen. Ja. Gebeurde dat wel eens?
Ja, maar toch, denk niet. Allee, het was soms zo zwaar ook eigenlijk. Hè. Dan moesten ze wel de dokter roepen en ook aandacht hebben als er een nieuwe patiënt binnenkwam en zo. Je had niet veel tijd om bepaalde mensen bezig te zijn. Dat konden we later beter in het rusthuis. Daar kon ik mij beter met mensen bezighouden, omdat dat op een heel ander niveau lag eigenlijk. Ja. Dat was familialer, dat was menselijker. Maar in een ziekenhuis was dat vooruit eigenlijk.
En je had geen tijd om eens met de patiënt te praten of zo?
Zeer weinig. Weinig. Toch in de nacht niet. Ja, de nacht sliep men eigenlijk. Hè.
Ja, ja.
Ik ging altijd kijken dat ik geen verrassing had. Ik ging kijken naar de mensen die stervende waren. Ik deed mijn tour omdat ik er ook bang van was. Ging ik s'avonds altijd mijn tour doen. En altijd kijken of die bepaalde personen nog leefden in het ziekenhuis.
Moest je dan soms ook de familie troosten?
Of was dat dan voor de dagdienst eigenlijk. Hè? Okay. Dat was meestal 's nachts niet. 's nachts werd dat... Er waren soms familie, maar dat... Toch niet zoveel eigenlijk. Hè?
En je hebt nooit iets meegemaakt dat je zegt... Oei, dat zou ik toch zo niet opgelost hebben. Ik bedoel dan vanuit religieus standpunt dat je zegt van... Of gebeurde dat toen nog niet ethisch misschien?
Nee, dat gebeurde toen niet. In het ziekenhuis was het nog in die tijd radicaal werken voor de zieken erdoor te halen. U wist heel goed, ook bepaalde mensen konden er niet doorkomen. Ze bleven ook zeer lang in het ziekenhuis. Men wist zeer goed, die man of die vrouw of die patiënten zal niet lang meer leven. Men wist dat. Men had kankerpatiënten, men had alle soorten.
Men had alle soorten patiënten,
ja, met alle soorten aandoeningen. En we hadden ook nog die grote zalen. Als ik dan nadien...
Naast elkaar lagen.
Als ik nadien, na mijn 7 maanden... heb ik dan diensthoofd geworden van een afdeling van bejaarde mensen, van medicine interne, geriatrie, zegt men. Dat was in een hele grote zaal. Het bed, het nachtkastje, met de paravaas werkten wij, met de bedschermen er rond, als wij een zieke gingen wassen. Dat was heel aangenaam. Maar het was ook niet gemakkelijk.
Nee.
Maar dat was eigenlijk dat gaf een familiesfeer.
Ja.
En in het midden van die zalen stond dan een grote kast zo, waar het linnen in was. En vroeger, ja, dat mag ik zeker niet vergeten, we hebben vroeger ook retretes gegeven in de kliniek. Kwamen paters, pater Luc Simons nog gehad, een pater die hier dan ook in Brussel nog gewerkt heeft, die retretten predikte in de kliniek. De conferenties gingen door in de zalen en de eucharistie ook. En wij deden ook de processes. Al wat religieus gebeurde, normaal in het klooster, werd ook in de kliniek herhaald. Wij zongen de mis bijvoorbeeld, ook in het Gregoriaan zongen wij de mis in het klooster. En we gingen gauw om 10 uur de mis zingen in de kliniek voor de zieken, voor de patiënten. Nee. Dat was al later. En op het einde waren er bijna geen zusters meer om te zingen. Stond ik daar met 1 zuster soms te zingen. Ik zong ernaast, zij zweeg en de orgeliste probeerde ons te volgen en terug weer op gang te komen. Maar ik deed maar door. Ik was de doordoener, maar mijn medezuster zweeg. Hadden wij eigenlijk veel plezier. Zo. Maar dat was dan in de gewone gang van het leven eigenlijk. Hè.
Ja. Gebeurde het wel eens dat je een patiënt had die niet gelovig was en die het misschien wat moeilijk had om in een katholiek ziekenhuis opgenomen te worden? Of
dat bestond dat? Nee, dat wisten wij niet eigenlijk. Dat wist ik toch niet. Ik heb dat precies nooit geweten. Nee. Toen kwam binnen door de huisarts of door de dokter. Ja. Nee, nu weet je dat wel binnen een rusthuis. Is dat op een andere manier. Maar in een ziekenhuis wist ik niet.
En je voelde dat ook niet aan, dat bijvoorbeeld de patiënt
niet
graag een kruis zit hangen in zijn kamer of zo?
Ja, maar dat was in die grote zaal.
Ah ja. Ja.
Daar was alles in.
Ja.
Ik had daar een lieve vrouw, er stond een kaars bij. Er was een heilig hartbeeld in die zaal.
Ja.
Ik had daar alles. Dat was een stuk verlenging van het klooster, als u wilt.
Ja, ja, ja.
Het was eigenlijk mooi, we hebben daar mooie tijden gehad.
Hoe lang heb je dat ongeveer gedaan?
In 1966 ben ik dus daar diensthoofd geworden, was dat dan al. Hè? Want ik had dan die 7 maanden nachtdienst gedaan, dat was dan 1966. En dan ben ik dag in dag uit, want wij hadden geen weekenden. Dan is de ANVZW opgericht geworden, door zuster Huguette ook, die veel daaraan voorgedaan heeft. En dan zijn we stilaan, zijn we ingeschreven geworden. Wij werken als kinderen van in uw eigen huis eigenlijk. Hè.
Werkte u dan onbetaald?
Onbetaald, ja.
Dus dat was als vrijwilligster eigenlijk?
Ja, dat huis was van u.
Ah, ja.
Het klooster en het hele domein was zo gezegd van de zusters, van de congregatie.
Ja.
Je trad binnen en je werkte mee als kind in dat huis. Je werd lid van dat huis en je werkte daar mee. En je vroeg je dan niet af, wat verdien ik hier of wat verdien ik hier niet? Enfin, ik heb me dat nooit afgevraagd.
Ja.
En hoe komt het dat wij hier niks verdienen? Ja, je had je gelofte uitgesproken, dus alles zij onder je gemeen. En je werkte gewoon door. En dan nadien heeft zuster de overste, Marie-Léonce, heeft dan 1 dag per week ingericht voor vrij te zijn. Maar dat was dan ook voor in het klooster vrij te zijn.
Mm-hmm.
Maar stilaan, ja, dan kwam daar de fameuze in 62. Was dat al? Ja, dan waren wij al herkleed.
Oh ja. Dus je had geen...
met die lange kleren, met die schone kleren, heb ik niet meer in de kliniek gewerkt.
Nee, was ook niet handig misschien.
Jawel, want de zusters hebben dat allemaal altijd aangedaan eigenlijk. Hè.
Okay.
Jawel. Het was zeer hygiënisch, want ze hadden dan een witte schort aan, een lange witte schort over die zwarte rok en over die witte blouse en die witte kap. Het was zeer, zeer mooi.
En wat veranderde dan precies aan het tapijt?
Nadien was het...
In 1962 of 1963?
Was het een kortere rok, een gewone blouse, grijs of wit, en een kleine voile, die gewoon is, dat uw gezicht vrij kwam.
Ja.
Ik heb dan een bezinningsjaar gedaan, een herbronningsjaar gedaan, in 74, 75. Dat was dan ook samen met concilie, de kloosters moesten ook meer de wereld intrekken. Er zijn veel kloosters toen. Met kleine groepen gaan leven. In kleine gemeenschappen.
Ah, dus niet meer in 1 groot klooster dan?
Nee, die hele grote kloosters, zo gezegd, moesten dan... Je moest de wereld in.
Oké.
Maar wij hebben dat niet gedaan. Behalve zuster Herlindes van Herend heeft dat dan wel gedaan. En is dan een huis begonnen. Ze hebben dan een huis gekocht in Leuven in de Onze Lieve Vrouwstraat. En daar hebben ze dan de novicen verzameld... Want er waren kloosters die maar 1 novice meer hadden, of geen. In plaats van die ter plekke noviciaat te geven, hebben ze die dan verzameld. En dan hebben ze daar professors voor gevraagd, voor alle soorten conferences te geven. Alle soorten lessen kregen ze daar. En groepsgesprekken, nou, wat weet ik allemaal. Dat was een vorming dan gemeenschappelijk onder het bisdom Mechelen, Brussel eigenlijk.
En tot wanneer, tot welk jaar heb je echt effectief als verpleegster gewerkt in het ziekenhuis?
In het ziekenhuis, omdat dat dan nadien ook minder goed ging, is dat dan overgenomen geworden stilaan. Is daarvoor gewerkt, voor dat door te geven. Ik ben dan weggegaan uit het ziekenhuis in 87.
Ja. En intussen waren er misschien ook al minder zusters die
die er ook in het ziekenhuis werkten. En ook het nieuwe bestuur en de nieuwe beheerraad, die dan gestikt was door professor Peers van Leuven, die was toen een van de grote mannen van Leuven en van UCL ook. Allee, die waren nog niet hier. Want eigenlijk in Herend hadden ze dan ook, hebben ze het zelfs tevoren gehad, Herend had een kliniek. Zeker voor hartpatiënten en zo hebben ze daar een kliniek gebouwd in de jaren 60. Is dat begonnen zo ergens iets. En die zijn ook moeten weggaan. Ja, er was dan in ook die grote problematiek van de walen buiten.
Okay.
Dat hebben wij ook meegemaakt. Allee, heeft de congregatie ondergeleden dat al de professors vanuit Herent, die daar hun kliniek hadden in Herent, met hun patiënten, met hun hartchirurgie en alles, dus dwalen buiten.
Je wil zeggen, dus Franstaligen en Nederland waren door elkaar gemengd?
Ja, dat was...
En moesten dan gescheiden
worden? Moesten gescheiden worden.
Oké.
Okay. Ja, dat is een heel groot probleem geweest. Heel groot. Dan is de kliniek van Herent, dat was een ziekenhuis, is die dan ook omgevormd tot rust- en verzorgingstehuis. Want de professors van Leuven vroegen om een kliniek, om hartpatiënten. En ze hebben zelfs nog kalfjes geopereerd. Voor de hartchirurgie was speciaal, die kliniek. En dan zijn al die grote professors daaruit, dat was voor hun privaatzieken, en dan zijn die weggegaan als de Walen buiten moesten.
Ah, ja.
En dan is UCL hier gekomen, hè? De kliniek van Woluwe. En dan Louvain-la-Neuve.
Ja.
Heel die omwenteling, daar hebben wij ook onder geleden, zou ik zeggen. Enfin,
ja, ja, ja.
Stilaan. En ja, scholen werden ook gefusioneerd. Eerst Saint-Camille moest uit de kliniek weg. Die zijn dan naar Brussel ergens gegaan. Wij moesten ook zogezegd fusioneren. We waren dan ook te klein geworden. En dan hebben zij gezegd, nee, dat gaan wij niet doen. Wij gaan stoppen. En in 1988 hebben ze hier gestopt met de school, die heel graag gezien was en een goede naam had. Een hele goede verpleegkundige afgeleverd hebben, die zelfs in Leuven opgevorderd werden voor hun werk, omdat ze zeer goed gevormd waren.
Ja.
En dan daarna is dat getransformeerd naar rust- en verzorgingstehuis.
En dat is wat we nu hier nog altijd
hebben? Nog altijd hebben, ja.
Okay.
Ja.
Dus ongeveer vanaf 1987?
En ik ben in 87 ben ik uit het ziekenhuis weggegaan. Omdat ik voelde het branden onder mijn voeten. En daar kwam een plaats vrij, zogezegd, dan naar Nolet.
U zei Nolet, waar ligt dat precies?
Ja, dat ligt in de diepte eigenlijk van al de wijnvelden. Dat ligt tussen Boon, het mooie Boon met zijn ziekenhuis, met zijn schone gebouwen, en Autun. En een beetje verder heb je... Ja, we reden dan door de wijnroute, reden wij naar Thézé.
Ja, dus in Frankrijk.
In Frankrijk, ja, in Frankrijk.
Okay.
Een 600 kilometer van hier. Maar wij namen altijd de kleine wegen om kerken kunnen gaan te bezoeken, kloosters of vooral de kerken gaan te bezoeken, hè. We deden daar een ganse dag aan. We vertrokken heel vroeg. En als ik vertrok naar Nolet, ben ik eigenlijk eerst langs Onze Lieve Vrouw van Borij gereden. Ik had het dan zo uitgemeten, want het was zonder GPS.
Ah, GPS.
Ja. Zuster Aline zat naast mij met een landkaart. En die kon heel goed de weg wijzen, eigenlijk. Hè. En ik had dan zo gezegd, tja, ik zou die zuster kunnen vervangen. Een zuster van Lier was daar dan al in de plaats, want wij konden altijd neer, geen drie zusters garanderen. Die kwamen dan ook naar huis. En dan moest er een andere zuster in de plaats gaan. Maar ik had dat nooit gedaan. En ik had dan gezegd, om uit de kliniek weg te zijn, ik zal loopbaanonderbreking nemen, een jaar nemen, en ik zal naar Nolet gaan. Oh, zuster Alindes hoorde dat. Ze liet mij niet meer los, maar ik trok terug. Natuurlijk, ik zeide altijd iets heel spontaan, maar als ik in de werkelijkheid zat, dan deed ik weer wel een beetje achteruit. Maar het pakte niet meer. Ik kon niet meer achteruit.
Ja.
En ik wist ook dat daar iemand moest zijn. En dan heb ik dat jaar gedaan.
Mm-hmm.
En dan heb ik op de dag van de kruisverheffing, 14 september, dat vond ik een mooie dag, heb ik dan zelf gereden met de Toyota Carina, de wagen, en de zusters mee met mij, die dan konden terugkomen, zuster Karin onder andere. De jongste ging dan mee. Maar ik heb ik voer mezelf. Ik heb het stuur niet losgelaten tot in Nolet. 600 kilometer gereden. En met pak en zak ik ging. Na enkele weken was ik terug hier. Had ik de kans om terug te komen. Ja, zegt zuster Luc, weer diezelfde lieve zuster Luc. Ik wist dat wel, dat is niet voor u, hè, zegt ze. Maar als het puntje bij paaltje kwam, terug. Je hebt een jaar beloofd, je gaat terug. Niks van. Geen middel om thuis te blijven. Terug. Maar ik wist dat ook. En daarover gediscuteerd. Ik zeg, ja, maar dan kun je het systeem van Olij veranderen. Dan kun je daar beginnen te zoeken. Ik blijf niet langer dan een jaar. Ik zeg, ik zal mijn jaar uitdoen. Maar dat is een jaar van sputtering geweest. Hmm. Ja.
Goed, dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek.
Ja.
Gaude Joseph pliges Isi, cum Maria Mater Christi, castitatis filium. Gaude Sancte, gaude Spones, gaude Joseph, gaude Spones, coe Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij zuster Judith in Ukkel. Ja, zuster, je hebt al heel wat verteld over uw actieve leven in het ziekenhuis. Maar natuurlijk, daarnaast ben je ook zuster. En dan denk ik, ja, wie is de belangrijkste persoon in uw leven?
Ja, natuurlijk is dat Jezus en Maria. Jezus en Maria.
Ja.
Ik geloof dat ik spontaan er altijd naar Maria ben gegaan.
Ah ja.
Om al mijn moeilijkheden af te bidden of te bespreken. Maria, ja, dat was de moeder eigenlijk.
Degene die bemiddelt ook.
Die ook bemiddelt.
Met...
Natuurlijk Jezus ook, want ik heb er ook heel mooie ervaringen. Ik heb een mooie en prachtige ervaring gedaan over de figuur van Jezus. Ik ging naar Mechelen voor een mystieke namiddag. En dat waren regelmatig namiddagen die ze in Mechelen gaven voor de religieuzen. Zaterdag namiddag. Het ging over mystiek. Oh ja, mystiek, dat was voor mij. Hè. Ik daar naartoe. We kregen daar een tekst. Ik zeg, wat is dat voor iets? En dat was van Julienne de Norwich. Juliana, een mystieke dame. Ze is ook nog besproken in Radio Maria. En er is nu een nieuw boek ook over haar verschenen. Een grote mystieke dame. Die Juliana, die Jezus zag verschijnen in zijn lijden. Ja, een Engelse mystica. Die dan nadien in een kluis kan wonen, steken de kerk aan. En zij, haar naam heeft ze dan gekregen van de kerk. En we kregen een tekst van dat was een dokteres van Kesselo, een oogarts, die uitleg gaf over Jezus. En dat heeft mij zo getroffen. Zo getroffen. En ik heb zo'n grote Jezus-ervaring opgedaan. Zij verkocht ook die boeken, want zij heeft die vertaling gedaan uit het Engels. Ik heb dan zo in een vervoering geweest van die Jezus-figuur, van dat mystieke, van die lijdende Christus, dat hoofd. Zij had vooral het zicht op het hoofd van die Jezus. Dat ik door Mechelen ging naar de trein, ik zou geroepen hebben. Allee, het is Jezus. Allee, we moeten hem volgen, het is Jezus. Zo. Ik ben dansende bijna met dat boek door Mechelen getrokken naar het station. En die Juliana heeft dat op een bepaald moment gekregen, die mystieke ervaring. En ze heeft 20 jaar later, heeft ze daarover geschreven, terug opnieuw dat opgenomen en daar terug opnieuw de uitleg over gegeven. Na 20 jaar erover te mediteren. En ik heb gedacht, ik ga er ook 20 jaar over doen. En ik was nu terug opnieuw begonnen. Allee, ik begin eens, maar nu is het wel werkelijk korte momenten, omdat ik minder goed zie en zo. Ja, soms heb je zo wel van die hele mooie ervaring. Maar ik heb een hele eigenaardige ervaring ook gehad met de lockdown. In maart, 13 maart 2020, heb ik precies het hoofd van Jezus gezien, maar hij vertrok van mij weg. Hij ging weg. En nu moet ik, alleen nu bid ik, kom weer, kom terug, kom terug. En dat was zeer, zeer, zeer pijnlijk en zeer zwaar. Dat hoofd, dat was zo precies in de mist dat vertrok. Maar hij ging van mij weg. Hij was, denk ik, het hoofd van Jezus. Hij droeg een kroon, maar niet die typische zware doornenkroon, zoals men hem soms afbeeldt. En zeer, zeer, zeer speciaal eigenlijk. Hè. En nu, nu bid ik, Jezus, kom terug, kom terug. Ik bid alle dagen tot de drie-eenheid van Elisabeth van de drie-eenheid. Ik bid, ja, tot ons lieve vrouw. Ik bid vooral tot Sint-Jozef. En ik vraag altijd, Jozef, hou mij toch recht. Jij hebt altijd moeten op je benen gaan. Want Maria zat op het ezeltje en Jezus, het was altijd met uw benen te doen. En ik roep altijd Jozef aan. En ik heb al zeer duidelijke tekenen gehad dat hij mij hielp.
Ja.
Echt waar. Duidelijk.
Dus ik zou zeggen aan alle luisteraars, als je met een probleem zit, Sint-Jozef.
Sint-Jozef. En daar hebben ze dan ook gezegd, dat heb ik geleerd in Radio Maria, het beeld van Sint-Jozef in de vertellingen, de woensdag van Sint-Jozef. Ze komen soms eens meerdere keren door, maar er zijn er soms mooie bij. En ik luister altijd weer opnieuw. En dan neem ik ook, ik had zo een keer een discussie en ik moest op het matje komen. En ik was daar heel erg van onder de indruk. En ik had een bepaalde datum dat ik moest komen. En ik neem Sint-Jozef in mijn hand mee, een kleine icone, Jezus, Maria en Jozef. En ik neem die mee en ik ga naar die confrontatie met die verpleegkundige. En dat was één liefdevol moment, zou ik zeggen. Dat was één zalig gesprek. Ik dacht, ja, Sint-Jozef is hier duidelijk aanwezig.
Zou je dat bidden kunnen noemen?
Ja, maar ik bid iedere dag voor Sint-Jozef hoor. En ik bid eigenlijk veel, want ik heb zo'n gebedenboek. Daar staan heel veel gebeden in van Sint-Jozef. Het is een boek dat eigenlijk van Holland en België is, een gebedenboek. En daar staan heel veel gebeden in van Sint-Jozef. En ik moet zeggen, als ik een dag heb en als ik opsta, het eerste wat ik doe, is het briefje nemen. Daar is een briefje in het Frans ooit gekomen. Ik heb dat dan proberen in het Nederlands te vertalen. Jozef, men noemt u de nederige, stille timmerman. Maar ik noem u mijn vriend. En dat is in het Frans. En dan, enfin, heel het gebed gaat in het Frans, maar ik heb het dan daarnaast overal in het Nederlands vertaald.
Ja.
Altijd, zeg mij waar Jezus is. Zeg mij waar Jezus is. Als ik mij eenzaam voel, als ik mij ziek voel, als ik in mijn oude dag ben. Dat heb ik erbij geschreven, nu vooral in mijn oude dag. Zeg mij dan waar Jezus is. Ja, ik bid veel. Nu heb ik, is de periode dat ik veel bid.
Ja. Je hebt daar straks gezegd, aanschouwde het gezicht van Jezus en het lijden dat je daarin zag.
Ja.
Kon je dat soms ook verbinden met de patiënten die je vroeger in het ziekenhuis had? Want daar zag je waarschijnlijk ook lijden.
Ja, ja, dat zag ik.
Kon je zeggen dat dat lijden ook een stukje was wat Jezus kon overnemen? Of is dat moeilijk, misschien te moeilijk?
Toen was dat een andere periode. Ik was toen nog te jong, zou ik zeggen.
Ja.
Je groeit als mens. Je wordt van kind, groeit je naar volwassenheid.
Ja, ja.
Je groeit in de relaties. Je groeit in je werk door mensen die je helpen. Maar je groeit ook in je religieus leven.
Ja.
En op een zeker moment zeg je, Nu ga ik me uitdrukkelijk toeleggen op het religieuze, op het bidden. Dat is het enige wat mij nog te doen staat. En nu komt terug heel de familie samen, zou ik zeggen. Nu, allee, ik had daarvoor gebeden voor mijn laatste jubileum, dat juist voor de coronaperiode gebeurd is. En daar was iedereen aanwezig die ik uitgenodigd had. Al mijn broer, mijn schoonzus, mijn schoonzus zonder haar man dan, de kinderen. En al de kinderen, maar niet de kleinkinderen, dat was dan te veel. Dat was een groep van 35. En ze hebben dat zelf dan ook gedaan. Ze hebben dan zelf het buffet gemaakt. Ze zijn komen de tafel dekken en zo, omdat de zusters in Herent ook minder valide zijn. Of niet minder valide, want zuster Haarlindes loopt als een jong hert door het woud. Maar zij hebben dan overal geholpen. Ze zijn komen de tafel zetten op voorhand en zo. Ik zeg, je moet wel helpen. Allee, als we dat kunnen. Ja, we gaan dat doen. We gaan dat doen. Dat was het mooiste moment. En ik kreeg zo op een zeker moment zo ook het gevoel van, dat is precies een afscheid hier. Want nu gaan de jaren komen van, inderdaad, van afscheid, van elkaar moeten af te geven, van ziek worden, van minder valide te zijn, ik ook al zelf. Maar ook, en dan kwam die hele droeve coronatijd daartussen, waar iedereen toch nog altijd onder lijdt eigenlijk. Hè. En het grootste lijden zit, ik zit niet meer in het ziekenhuis. Ik zie ook niet meer je ziet dat soms op televisie, hoe dat zieken verzorgd worden en hoe dat ze daar zijn. Maar die opgeslotenheid van hier, de bejaarde mensen die geen bezoek kregen, het is hier ook heel zwaar geweest.
Ja.
Dat was toch wel heel vreselijk.
Hmm.
Dat is heel vreselijk.
Men hoort soms wel eens zeggen, God is liefde. Maar wat betekent dat eigenlijk voor u, God is liefde? Hoe voel je dat aan, die liefde? Kan je daar iets over zeggen?
Ja, ik denk dat hij altijd meegaat. Hij is liefde, hij laat ons zodanig vrij, maar hij is altijd bij ons. Dat denk ik wel. Hij gaat doorheen het lijden mee. Zijn lijden is nooit gedaan. Nooit. Ik lees heel dikwijls de Kruisweg. Dat is altijd mijn, van jongs af aan al geweest. Als ik iets moet hebben, de Kruisweg. Ik heb hem gisteravond nog gelezen. Hij lag daar nog nu. Ik heb daar zo schone foto's van de Kruisweg. Maar dat lijden is, hij gaat nog altijd door. Dat gaat door. En ik denk dat al wat er gebeurt in de wereld, vind ik zo, ja, het is angstaanjagend. Maar Jezus is aanwezig. Maar hij laat ons doen, hij kan niet anders. De duivel speelt zijn spel. En hij respecteert ons vrijheid.
Kan je zeggen dat liefde zonder vrijheid niet mogelijk is? Dat je de twee samen moet hebben, zowel de liefde als de vrijheid?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ja.
Maar God is ook barmhartig.
God is barmhartig, ja, ja. Natuurlijk, je weet niet wat hij beleeft eigenlijk. Hè. Dat is waar, wij zullen dat maar ervaren later. Maar ik geloof dat hij ons nooit in de steek laat. En onze lieve vrouw, nu ook, allee, dat Jozefjaar ook, dat de paus uitgeroepen heeft. Zo. En ik vind dat zo mooi. Soms heb ik zo fantasie, ik heb veel fantasie. Soms denk ik, moesten wij nu allemaal hand in hand heel de wereld rondstaan en het weesje groet bidden. Maar zo de kring van de ganse wereld hebben, zou mooi zijn. En dan zou het allemaal opgelost zijn. Al de oorlogen zouden gedaan zijn, of er zou vrede komen, of beginnen te zingen. Soms denk ik aan die kleine Greta Thunberg. Ik dacht, zo zou nog iemand moeten opstaan die begint te zingen. Kom mensen, laat ons zingen, laat ons jubelen, laat ons danken. De wereld gaat hernieuwd worden.
Soms hoor je wel eens dat zeggen dat het krachtigste wapen dat we krijgen van ons lief vrouwke, dat het rozenhoedje is.
Ja,
klopt dat?
Ja, maar het rozenhoedje in zijn totaliteit. Je moet het, de mysteries vooral.
Ja.
Want hier zegt men soms ook, ja, maar zoveel wees je groeten. Ja, dat is niet erg. Maar al die mysteries. Want ik heb dan nog een klein rozenhoedje van de kindsjaren van Jezus. Het kind Jezus van Praag. Met de 12 jaren van Jezus. En als je dat mee begint Ik doe dat soms. Als ik zo eens een dag gebed neem, zou ik zeggen, dat ik gans zijn leven doorloop. Nu zeg ik ook altijd na iedere kruiswegstatie, dat door de verdiensten van uw heilig leven. En dan begin ik. Ik begin aan de doop in de Jordaan, uw geboorte, de doop in de Jordaan, uw openbaar leven, de verdiensten van het woord, van de genezingen, van al wat gij gedaan hebt, uw lijden, uw sterven, uw verrijzenis, uw hemelvaart en ook de nederdaling van de Heilige Geest, zeg ik er nu ook bij, dat de Heilige Geest, dat wij zouden beseffen wat dat is. Gisteren hebben ze dat wel een moment schoon uitgelegd op de televisie.
Met Pinksteren.
Ja, met Pinksteren komt hij, maar hij komt altijd. En daar heeft iemand gezegd, dat was geloof ik in Lourdes. Hij is zo'n bescheiden, maar hij is ook een persoon. Hij is de derde persoon. Het is mysterieus natuurlijk, hè. Maar, en ik heb zo, de laatste tijd bid ik altijd, ik begin mijn dag met de Veni Creator, altijd. En de Sequentia, die twee gebeden bid ik altijd. Want ik kon er meer opstaan. Ik werd zo droef dat ik weer moest leven. En dan heb ik gezegd, Heilige Geest, geef mij opnieuw de kracht van te leven. Ik wil leven, ik moet leven, ik wil leven. Tot aan de dood, tot aan de overstap. En ik begin te bidden tot de Heilige Geest. Ik had geen moed meer om te leven. En dan trek ik ze er allemaal in. Eigenlijk ook Therese van Lisieux en Elisabeth van de Drie-eenheid. Die komen alle dagen in mijn gebeden.
Als er nu een jonge vrouw luistert naar dit programma en die denkt eraan om religieuze te worden, wat zou je tegen haar vertellen?
Wordt het, maar zoekt de weg die nu past voor u. Want wij zijn congregaties die gesticht zijn in de periode dat de nood er was voor zieken te verzorgen. De staat deed het niet. De scholen moesten iemand het nemen. Al die, daarmee verdwijnen wij. Want het is doorgenomen, het is overgenomen. Maar word religieuze, ja, doe het.
Het is de moeite waard.
Het is de moeite waard. Maar zoekt u een groep, zoekt u een gemeenschap waar je in past, waar liefde is onder elkaar en waar goedheid is en waar vreugde is, waar vreugde is, dat vooral.
Mag ik u dan namens de luisteraars van Radio Maria heel veel dank toezeggen en u heel veel vreugde toewensen in uw verdere religieuze leven?
Dank u wel. Maar ik zou ook willen zeggen, wilt u vooral ook priester Carlo en heel de groep die daar aanwezig is en jullie die hier ook heel hartelijk danken voor al wat u ons geeft, aan de mooie dingen, voor al wat daar verwezenlijkt wordt. Ik vind ook 's avonds het gebed van Sant'Egidio, vind ik ook goed als ze dat uitgeven. Dat is wel heel mooi, ook zeer pakkend zo wat er gebeurt in de wereld. En ze geven zeer mooie dingen. Zeer mooie dingen. Ik luister niet naar alles, maar zeer mooie dingen, ja. Dank u wel. Dank u wel dat u naar Reukel gekomen bent.